Goedemorgen.
Goedemorgen.
Iets zeggen, of proberen te zeggen, meer is het niet. En misschien is het goed, altijd wil ik dat woord proberen maar te onderstrepen. Het is trouwens een van de dingen die ik van die Koreaanse zenmeester in wiens klooster ik maanden was, wat ik van hem onthouden heb. Zo'n korte gezegde, sommige kent u al, hè. Ik zal het dadelijk ook nog noemen. Don't know mind. Waar gaat het om? Don't know. Don't know. En dan haalt hij die Bodhidharma erbij. En klassieke boeddhistische en zen-technische. Don't know. Of only go straight. En wat hij ook altijd zei. Dat het een heel groot risico was om woorden uit een andere religie in een andere cultuur te brengen. Dat dat bijna altijd iets bijna misging. En dat het dus maar heel simpel moest blijven. En een van de dingen die ik onthouden heb van het klooster, dat is dat hij een keer een opmerking maakte aan de hoofdmonnik, omdat hij erover viel dat daar Koreaanse vrouwen kwamen, die bijna ongeletterd waren, en dan bloemetjes neerzetten, kunstbloemen notabene van plastic voor Kuan Yin, en kunstappeltjes en dan allerlei teksten opblazen. En daar werd dat zo'n beetje lacherig over gedaan. En toen is hij daar verschrikkelijk over uitgevallen. En toen zei hij, nee, daar kunnen jullie een voorbeeld aan nemen. Houd het daarbij. Want het is niet voor niks dat hij altijd zo dat don't know, en dat hij dat benadrukt. En intussen, het is natuurlijk ook mijn vak, die Russische letterkunde, en de teksten die ik aanhaal, en ook uit het boeddhisme, en de hele manier van praten, het risico zit er altijd in dat het ver weg lijkt. Maar ik heb nu eenmaal mijn taal, maar soms wil ik toch proberen het dichterbij te brengen, maar ook dichterbij uit mijn eigen leven, en ook dichterbij bij hele gewone dingen. En dat het toch met dat wezenlijke te maken heeft. En of dat lukt, weet ik. Maar de aanleiding is dat ik dat er vanmorgen op de GSM een berichtje binnenkwam. Hoe heet dat? SMS-bericht. Zo'n berichtje wat je kunt lezen. Ja, en daar ben ik nooit handig in. Ik verzend ze nooit, maar ik lees ze af en toe. Maar dat was iets wat mij in elk geval erg raakte. En dat was heel kort. Dat was dat was gemaild door een vrouw, die ik al kende als jong meisje, als kind van 12, die ik al zo'n 20 jaar ken en die mij ook heel dierbaar is en die af en toe zo kon praten, maar die ook geen zang doet, voor haar eigen leven. En dat mailtje, dat was, en daarom is het zo echt, omdat het niet een tekst is die geciteerd wordt, geen boeddhistische, geen literaire, maar, en ook omdat ik weet dat ze het zo beleefde. Het was zo, ik voel me op het ogenblik zo vreselijk naakt. Naakt in het leven. En zoiets van duizeling. De duizeling van het leven. En dat ik het niet weet. En dat ik het liefst, dat ik zo hoop, ze gaat op vakantie, dat ik eindelijk alle touwtjes los kan laten. Waarmee ik het toch allemaal vast wil houden. Wat we allemaal doen. Wat onze tweede natuur is. Ja. Wat precies is waar de Boeddha op zijn manier tegen waarschuwt. En Hishamatsu op zijn manier. En allerlei andere getuigenissen. Allemaal op eigen manieren. Maar hier is het zo simpel. Zonder referentie naar die teksten. Zonder referentie naar een traditie. En zo'n bewijs van wat Hishamatsu zegt. Met die mutual inquiry. En wat De Ching ook altijd zei, luister naar iedereen, want het leeft bij iedereen. En iedereen zal een eigen taal daarvoor vinden, over die ontdekking van dat naakt zijn. Maar hier was het heel concreet en levend. Niet uit een boekje, maar van iemand die ik ken. En die mij raakt. En die ik al lang ken. En die heel diep, sorry voor dat woord, zoekt. Die precies uitdrukt, zonder te weten hoe. He, dat het kloppen waar geen poort is. Wat die mooie uitdrukking was van Sansunim. Met die korte gezegde. Dat hij altijd zei. Het gaat erom een. Dat je moet zijn een try mind. Try. Zei hij. Voor 10.000 lifetimes. Dat is om te schrikken. Voor 10.000 levens. Proberen. Altijd try. En daar altijd bij. Dat vind ik ook mooi dat hij dat zei. Het is altijd opnieuw beginnen hier in dit leven, niet daarboven. Wat dat diepe bevrijdende ook is, je staat midden in het leven. Met alle problemen en alle vragen en alle anderen die op je afkomen en alle ontmoetingen waar je soms geen raad mee weet. En die soms pijnlijk en moeilijk en dramatisch zijn, zoals voor dit kindje. Nou ja, dat meisje. Wat dus neelde. En die dat in haar eigen woorden zo zegt. Dat het een try mind is, dat weet ik. Dat het zo zoekend is. Maar dat ze zo zegt, ja, ik zou zo graag die touwtjes eindelijk eens loslaten. En ik ga een tijd weg, zeg het weg. Een hele tijd. Zo. Ja, helemaal de stilte. Niet op retraite of zo. Natuurlijk is dat toch, misschien is dat wel de zuiverste retraite. Er is geen naam aangegeven, geen etiket opgeplakt. Niet benoemd. Maar het is wel een gevoel van helemaal naakt zijn. Helemaal naakt zijn. En daar kun je ook mooie plaatjes van maken. Het is een woord wat ook in de literatuur soms voorkomt. Ik ben degene dankbaar, wie er ook is, die daar vaak over schrijft. He? Ik wil naakt zijn en beginnen, zegt ook Paul van Ostaaien ook. Maar dan is het alweer een dichter die dat zegt. En hier is het gewoon iemand die geen andere taal heeft en dat zegt. Dat, duizeling. Duizeling om het leven. En echt gemeend. Daardoor zo dichtbij. En het raakt mij ook zo omdat zij mij raakt. En dat ik er. Dat is een heel ander iets. Daar zal ik dadelijk ook even op terugkomen. Ook op andere momenten meegemaakt heb. Bijvoorbeeld. Ik ga elke dag als ik kan in Nijmegen. Naar de Ooi. Naar zo'n natuurgebied. En dan fiets ik daar in mijn eentje. Een uur, twee uur. En dan wandel ik daar. En soms kom ik haar tegen. Hey Ton. En dan is ze daar ineens. Sommigen van haar kennen. Sommigen van u kennen haar heel goed. En één keer zei ze, dat was een prachtige zondagavond, zomeravond, niet zo lang geleden, keek ze zo, het is daar prachtig. Het is stilte en je hoort vogels en je kunt heel ver kijken. En daar is zo dat strijkende licht van de avond, wat bijzonder is, wat een wonder is. En dat voelde zij ook. Dus zei ze, dit is toch bijna zo volmaakt. Ik wou dat dit altijd zo kon blijven. En ik weet nog wat we toen allebei zo zeiden. Dat het wonderlijk is als je dit zo voelt. Dat je tegelijk het verlangen hebt dat dieper wordt. En toen noemde ik haar dat gedichtje. Wat ik een paar dagen geleden bij u ook zei. En misschien gisteren ook. Dat Zen gedichtje uit Japan. Wat precies dit weergeeft. Midden in Kyoto. Verga ik van verlangen naar Kyoto. Midden daar. In dat natuurlandschap in de Ooi, wat sommigen van u kennen. En met dat strijkende licht. En die stilte. En dat er bijna niemand is. En dat je de merels hoort. En soms de eenden zo. En heel ver kunt kijken. En dat als door een wonder dat je geraakt kunt zijn. Want je kunt dat niet oproepen. Want heel dikwijls ben ik in de Ooi geweest. In dezelfde omstandigheden. Op dezelfde plek. En dat was er helemaal niet. Maar toen was het. En zij ervaren dat zo. En dat was ook een wonder in haar hart. En tegelijk is dat gevoel van naakt zijn. Maar juist omdat zij was het zo echt. En die duizeling. En dat niet weten. Want eigenlijk is dat wat in alle teksten naar voren komt. Van de Boeddha. Die zijn taal probeert te vinden. En ook met try. Om dat bij mensen bewust te laten worden. Van dat we naakt staan. En dat het iets van duizeling kan roepen als die zekerheden en die plaatjes en die houvasten en die bodems wegvallen. En dat is het aangrijpendste, dat elke keer opnieuw is. Niet één keer, ziezo, nu is het klaar, nu kan ik even anderen voortaan een mooi verhaaltje vertellen. Maar dat is wat mij het diepste geraakt heeft. Zowel bij Tichin als bij Hisamatsu. En ook in andere getuigenissen, natuurlijk ook. Maar ook net zo goed in mijn eigen leven. En vooral in dat boekje wat ik noemde, Zen Mind, Beginner's Mind. En Zen, dat is het leven zelf. Dat is het. Zeg maar, dat is ook wat de Boeddha elke keer opnieuw uitdrukt. Want zijn aarzeling voor woorden is zo goed, dat hij weigert in het begin om te spreken. En toch, ook dat hoort erbij. Alles hoort erbij. Er is nog iets wat, wat mij raakt in dat meisje waar ik over praat. En ik haal het erbij omdat het zo'n levend voorbeeld is. En dan niet zo'n standaard voorbeeld van iemand die boeddhist is of christen. Maar wel heel authentiek. Dat zij zo als roeping voelt er voor anderen zijn. En vaak door haar werk in hopeloze situaties. Echt dramatische situaties. En gevaarlijke situaties. En dat met hart en ziel doet. En eigenlijk komen daar dus al die elementen bij. Die verwondering, dat ontdekken dat het bestaan een wonder is. En meer dan dat, dat het bodemloos is. Dat is een verwondering in de tiende macht, zeg maar. Dat het duizeling oproept, dat het naakt zijn oproept. Dat het verlangen oproept, dat je doorgaat. En dat je soms, als door een wonder, heel diep geraakt kunt zijn. En ook heel diep betrokken op een ander. Voor mij zijn die twee elementen van dat naakt zijn en dat bodemloze en dat niet weten van de ene kant en dat betrokken zijn op een ander, dat is voor mij het meest tot leven gekomen, sorry, door Dostojevski en Dostojevski. Dat heb ik al vaak verteld. Als ik dat ontken of niet meer doe, dan gaat het gewoon niet. Uiteindelijk heb ik wat ik bij hen uitgedrukt vond, Dostojevski toen ik een jaar 12, 13 was, en Shostakovich toen ik 19 of 20 was, dat heeft zo'n indruk gemaakt, dat heeft iets losgescheurd. Al die punten die ik net noemde met dat meisje, met die jonge vrouw, dus de zaak is de dochter van Louise hoor. Vandaar dat ik haar zo goed ken. Ja, zo dichtbij is ze ook voor mij. Ik ken haar als kindje van 12. En nu is ze 32. En daar ontdek ik soms ook met een schok hoe oud ik al ben. En dat is ook een schok. Maar wat Dostojevski uitdrukt. En wat Tsjechov uitdrukt. En dat staat ook in Kloppen waar geen poort is. En dat is een regel die me echt sindsdien altijd bijgebleven is. En hij zegt dat als kritiek op heel veel manieren van kijken naar het leven. Als de ander werkelijk bestaat. Als de ander echt is, een ander. En er zijn natuurlijk ook filosofieën en mystieke filosofieën die zeggen, een ander bestaat niet. Dat ben jij. Dat is zo. Maar het is tegelijk dodelijk als dat een ideologie wordt. Als het een levende ervaring van het moment is. Een wonder. Geen twee keer hetzelfde. Zoals de Boeddha ook zegt, je gaat geen twee keer dezelfde rivier in. Al lijkt dat. Het is altijd anders. Je gaat geen twee keer de tijd in. En de tijd kan ook heilig zijn. Want alles kan heilig zijn. En dat vind ik de grote ontdekking van Isamatsu. Dat de tijd ook religieus beseft, beleefd kan worden. En dat we daar middenin zitten. En dat we dan dus ook zijn bij die vierde gelofte. Oneindig is de weg naar het ontwaken. Of oneindig zijn de poorten waar je doorheen moet. En elke keer, elk moment, altijd opnieuw. Altijd opnieuw staan wij op een nulpunt, zijn wij naakt, kan de duizeling overvallen en wij gaan verder en gaat het open. Zoals in dat landschap. Dit is maar een voorbeeld. Maar het kan ook open gaan in die ander. En dat zegt Tsjechov, als de ander werkelijk bestaat. En dat vind ik het grootste wonder, dat er een ander is. Dat er een ander is en dat er ontmoeting is. Sorry, dat vind ik het grootste wonder. Dan moeten wij te hulp schieten. Zeker als hij in nood is, ook waar het absoluut onmogelijk lijkt. Dat zegt hij er vaak bij. En dat schrijft hij er vaak bij. En dat zegt hij vooral als hij spreekt, notabene, natuurlijk over Dostojevski, die datzelfde verwoord heeft. Maar eigenlijk zijn dat precies elementen die aan de basis liggen van het boeddhisme of het christendom. Maar laten we het even bij deze traditie houden. En zeker bij het Mahayana boeddhisme. Ook al blijft dat stamelende taal. Want Dostojevski heeft ooit zijn leven, zijn bewuste leven begonnen voor de ander, als revolutionair. Op sociaal gebied, politiek gebied, cultureel gebied. En zijn kop uitgestoken, zozeer dat hij gevangen genomen werd en ter dood veroordeeld werd. En naar Siberië. En er gebeurt iets met hem, niet door Siberië. Die dreigende dood heeft hem vreselijk geschokt. Het gevoel van, nu moet ik echt dood. En niet alleen dood van fysiek, meer. Zoals De Ching met een grote glimlach altijd ook tegen mij. Als we verhalen hadden, zei je, ja, het is allemaal heel mooi. Maar eerst maar even precies daaraan helemaal doodgaan. Hè? En dan lachte hij. En dan ging hij zo in zo'n luie stoel zitten of in een rieten stoel. Maar hij zei wel altijd eerst doodgaan. Ik heb dat nooit zo diep begrepen als van hem met die glimlach. En dan natuurlijk, hij noemde ook wel eens teksten, hè, over grote dood en het grote ontwaken. Of grote twijfel, hoe je ook dat moet noemen. Of grote duizeling, om dat meisje aan te halen van de ooi. Omdat dat voor mij zo dichtbij is. Maar wat Dostojevski wel steeds zegt, ik heb ontdekt dat mijn diepste ideaal om een ander te helpen absoluut onmogelijk is als daar niet iets anders in mij gebeurt. En hij noemt dat de regeneratie, de wederopstanding, het kantelen van mijn beginselen. Dat is nogal wat, hè? Dat is in feite wat de Boeddha uitspreekt na zijn ontwaken. Ashraya Paravritti. Het is een ommekeer. En het is hetzelfde wat Hisamatsu uitdrukt, maar dan is het ineens in een taal veel dichterbij, dan is het heel eigen tijd, natuurlijk wel heel filosofisch, sorry, maar dat was een vak. Dat als ik altijd weer met die literatuur kom. Maar hij zegt het al heel indrukwekkend. Uiteindelijk, hoe diep wij ook betrokken zijn op een ander. En op de wereld. En op onze idealen. Als daar niet die, hij noemt het dan ook die ommekeer is, zullen wij ontdekken dat wij ons diepste verlangen nooit kunnen verwezenlijken. Het blijven brokstukken. En dan kunnen we capituleren. En dan kunnen we berusten. Maar de oproep, letterlijk van hem, de oproep van het boeddhisme, van de hele Mahayana traditie, misschien wel van elke religie, want hij trekt het helemaal open, is precies niet berusten. Is dat grenzeloze geloof, zo noemt hij dat ook. Dat grenzeloze geloof tegen alle muren in, dat het wel kan, dat ik wel kan helpen. En u hoort het, eigenlijk komen daar die twee elementen bij elkaar. Als je wil helpen en de ander in nood ziet, en het is vaak dramatisch, en het lijkt of er geen weg is, moet daar iets gebeuren. Daar moet iets gebeuren. En helaas, helaas wordt dat altijd weer verwoord. Want het staat ook in de weg. En tegelijkertijd zeg ik, gelukkig dat het verwoord wordt. Want ik heb heel veel gehad aan teksten die ik las, aan getuigenissen van anderen, aan gesprekken. Ik denk alleen dat ik altijd weer mijn pleegmoeder noem, die dat zo tegen mij zei en daarover sprak uit haar hart. Dat heeft mij geholpen. Maar ook de teksten van een traditie, die ooit een keer een moment levend waren en die ik maar indachtig blijf. En wat wij doen in onze traditie. En wat ons anders maakt. Dit maakt absoluut anders. Dat is het eerste wat ik hoorde van Masao Abe. Toen ik met deze weg begon. Zit elke dag. Zin of geen zin. Verwacht, chaotisch. Wat er ook in je opkomt. Alle vragen. Zit. Zit en blijf bij die onmogelijke vraag. En vooral bij die, dat zei hij altijd, bij die eerste gelofte. Wat je er ook mee kunt of niet mee kunt. En heel dikwijls zei hij erbij, tegen mij en in lezingen, helaas is precies die regel de meest verwaarloosde. Dat van talloze levende wezens ook zijn. Ik beloof ze alle te bevrijden. Dat kan vaag klinken, dat kan theoretisch klinken, te abstract, te algemeen. En soms is het dan ineens een stuk levender als het dichterbij komt. In een heel concreet geval. Bijvoorbeeld als je met mensen werkt in een hopeloze situatie. Zoals die jonge vrouw waar ik het net over had. Het zijn dus eigenlijk twee dingen die toch bij elkaar komen. En die wij elke keer maar tot uitdrukking brengen. Dit zitten van ons is ook een uitdrukking van niet weten. Dat is een uitdrukking van Zen mind, beginner's mind. Opnieuw en heel letterlijk. En heel echt. En het is niet voor niets dat Suzuki erbij staat. Misschien is dat het moeilijkste wat er is. Want wij denken vaak, ik heb ervaring. Ik doe het al zo lang. Ik heb zoveel gelezen. Ik heb zoveel gestudeerd. En toch zegt die ene regel, beginner's mind, je bent naakt. Je begint opnieuw. Je gooit je ballast van je af. Zoals San Sunim, die Koreaan, put it all down. We kunnen allerlei dingen zeggen, yes, 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 put it all down. Don't no mind, only go straight. Try, try. En dat soort dingen. En ook die eerste gelofte. Hoe dat levend kan blijven bij ons, ik weet het niet. Iedereen moet voor zich ontdekken welke woorden of teksten of ontmoetingen je ooit zo raakte. Want dat is belangrijk dat het ontmoeting is. Daar begint het ook mee. Hè? Sam Utpada. Iets van samen. Komt al tot uitdrukking in de litanie die gezongen wordt, de litanie van de mannelijke lijn dan. Dat begint niet bij de Boeddha, dat is interessant. Hè? Dat begint met voorhistorische figuren van mensen die waarschijnlijk nooit geleefd hebben, die verzonnen zijn. Maar het drukt iets uit. Dat het één grote samenhang is en één grote ontmoeting is. En nogmaals, ontmoeting, ik vind het het rijkste wat er is. En dat het niet altijd de glans krijgt, ook niet in het boeddhisme. Ook niet in het christendom, ook niet in het mediteren, want het lijkt vaak of het een privé gebeuren is, dat is verschrikkelijk jammer. Want het gaat werkelijk, zoals Chesterton zegt, om de ander. En misschien, om het wat concreter, met een plaatje duidelijk te maken, het is uit een film, maar het is een film die mij geraakt heeft. En degene die die film gemaakt heeft, probeert in elk geval te zeggen hoe hij daarmee geworsteld heeft en hoe hij daar vorm aan geeft. Dus het is wel degelijk iets van een concreet mens. Ik weet niet of je die film kent, maar dat brengt het gewoon bij het dagelijkse leven. En niet zo ver af en niet abstract en niet per se ideologisch van welke religie dan ook. Dat is een film van Ingmar Bergman. En ik noem hem omdat dat voor mij zo'n film is die mij diep geraakt heeft en die ik vaak gezien. En waarvan ik beelden elke dag maar meeneem. Niet elke dag. Maar heel dikwijls komt het in mij op. En soms schrijf ik het dan maar opnieuw op. En dat heeft te maken met trouw aan iets heel simpels. Voor mij, voor u misschien, dat hoop ik, is dat toch. En dat maakt ons anders. En ik kan niet zeggen hoe. Dan moeten we induiken, dan gebeurt het. Een weg die je gaat, het doorlopen wat je doet, de manier waarop verandert ons. Kom er niet aan. Zoek het niet met een doel. Doe het alleen maar. Doe het alleen maar. Ook als dat duizeling meebrengt en het gevoel van naaktheid. Maar vooral het verlangen. En in die film van Bergman komt dat tot uitdrukking bij heel gewone mensen. Eigenlijk bij één heel gewoon meisje. En dat is Kreten en Gefluister. Ik weet niet of u de film kent. Kreten en Gefluister speelt in Zweden in een tamelijk afgelegen villa met drie dochters. Twee zijn getrouwd. Eén leeft alleen. Heeft TB, tuberculose. Is zwaar ziek. En lijdt daaraan. En heeft wanhopige momenten. Van angst. Ook innerlijke angst en benauwdheid. Innerlijke benauwdheid ook, duizeling en alles. En eigenlijk ligt ze heel erg alleen. Want iedereen leeft daar een beetje een eigen leven. En dat is een aanklacht over wat er soms kan zijn. Hoe weinig echte betrokkenheid er kan zijn. Het voorbeeld waarmee ik mijn verhaal vanmorgen begon is omdat dat kind mij raakt, omdat dat die echte betrokkenheid is. Maar niet zo lang geleden, ik weet ook niet meer waar, en ik ben zelfs de naam vergeten, las ik in een krant, de bespreking van een boek van iemand die tot zijn verbazing ook zei hoe geschokt hij was dat ook bijvoorbeeld meditatietechnieken net zo goed, maar alles wat wij bijna doen in onze tijd zo ikgericht is. En of er bijna een ontkenning is dat je iets voor een ander kunt doen. Als je iets voor een ander doet, dan is het eigenlijk een verborgen egoïsme. En hoe dodelijk dat is. Hoe dodelijk dat opgesloten zijn is. En hoe belangrijk het is dat te doorbreken. En dan noemt hij ook. Ga de stilte in. Ga de stilte in. En tegen alles in. Doe het maar. Doe maar zo'n daad. En dat gebeurt in die film. Dat gebeurt bij één iemand. Dat is het dienstmeisje. een ongeletterd meisje wat ooit een kindje gekregen heeft en dat gestorven is. En waar zij s'avonds en s'morgens tegen praat. Tegen dat kindje. Zij bidt. Het kan niet simpeler. Het is zo dicht bij het leven. En sorry, u kunt zeggen het is uit een film. Maar die mensen bestaan. Ik hoef maar aan mijn eigen pleegmoeder te denken. En sommige anderen die ik ken. Ook in Rusland. Die niet meer kunnen dan dat wat ze uitdrukte in de kloosters van Teaching. Die vrouwen die hij verdedigde. En die Koreaanse meester verdedigde. Die daar een bloemetje neerzette. En daar zomaar wat prevelde. En zij doet dat tegen haar kind. Haar overleden kind. Kan dat nog? Is dat een overeenstemming met onze visie? Kan dat boeddhistisch? Dat zal mij een worst wezen. Maar zij doet het en het raakte mij. Ik heb ook een Sovjet-auteur gekend. Een atheïst. Gekend. Die ooit de Stalinprijs kreeg. Atheïst. In hart en nieren. Maar die ooit ook zoiets meemaakte. Niet eens door het boeddhisme. Helemaal niet door het christendom. Maar ook die angst. En dat naakte. En dat duizeling. En die betrokkenheid. En die dat ooit neerschrijft in die woorden. Het lijkt wel Johannes van het Kruis. Dat de nacht van het niets meer weten. Hem leidde tot nieuwe openbaringen. En voor de rest met zo'n nuchterheid. Maar hij schrijft een keer wat dat dienstmeisje doet bij haar kind in de ochtend en de avond. Want hij ontdekt ook iets over alles heen, over de dood heen. En hij kan alleen maar stamelen. En dat stamelen is ook alleen maar voor hem. Nee, niet alleen voor hem. Mij heeft het geraakt. Anderen heeft het geërgerd, want zoiets kan gewoon niet. Maar mij heeft het geraakt. En dat heeft ook weer te maken met ontmoeting. Want laat het ook, wat het ook is, verlangen wij werkelijk naar ontmoeting met het niet zijn of het absolute zijn? Zegt dat ons iets? Dat kan, maar het is ook maar een woord. En een gezicht is ook maar een woord, maar het is voor mij dichterbij. En het is voor dat meisje dichterbij. En het belangrijkste, ze brengt het in praktijk. Want dat doodzieke meisje, wat zij verzorgt, dat sterft. En dat ligt daar dood. En dan komt een bisschop, die komt een gebed uitspreken. En ik vind dat een van de meest aangrijpende passages. Hij spreekt een gebed uit zijn traditie. En midden daarin stopt hij. En dan zegt hij, dan praat hij eigenlijk tegen die onbekende werkelijkheid, die hij natuurlijk toch God noemt. Ja. En die totaal anders is. En dan zegt hij, waarvan wij staan hier voor iets wat wij niet weten. En ik kan wel mooie gebeden opzeggen, ik weet het niet meer. En dan gebruikt hij ook dat woord, ik sta hier ook maar naakt. En ik ben ook maar duizelig. En ik wou dat ik het zo uit handen kon geven. Alle touwtjes. Zoals zij die daar ligt. Want ik heb van haar geleerd. Ja, ik kwam altijd. En zij riep mij altijd. En u denkt misschien dat ik haar geestelijk begeleide. Maar ik heb van dit meisje geleerd. Wat langzaam maar zeker aan het sterven was. Ook hier aan het sterven. Ik ben door haar rijk geworden. Ik ben door haar diep geworden. Ik heb door haar de vragen ontdekt. Ik heb door haar geleerd wat het is naakt te zijn en duizelig te zijn. En mij te verwonderen en te geloven tegen alles in en te vertrouwen. Dat is zijn gebed. En dat is onroerend. Dat is een bekentenis. Daar begint het mee. Dat is beginner's mind. En dat is natuurlijk de auteur van de film. Dat is natuurlijk Bergman zelf die dat verwoordt. En de mensen die hij kende. Maar dan ligt dat kindje daar, dat dode meisje. En dan gebeurt er natuurlijk iets wat alleen maar in een film kan. Zij roept. Dat lijk dat roept. Dat is natuurlijk eng. Een lijk wat roept en klaagt. En dat ze alleen is. En dan komt zo'n zusje, dat komt daar naartoe. En dan hoort ze die stem en dan ziet ze dat gebaar van dat lijk wat haar wil omhelzen, en dan gilt ze van angst, want dat is natuurlijk ook onze diepe angst voor een mysterie wat wij niet kennen. Zij vertaalt wat die bisschop zegt op het moment dat hij zijn niet weten erkent. Zijn beginner's mind, elke keer opnieuw. En dat zusje rent de kamer uit. En dat dode zusje blijft klagen. En een tweede zusje komt, en die laat het iets verder toe. Die laat het iets verder toe. Maar als hij de armen van dat dode lijk om zich heen krijgt, dan gilt ze en dan rent ze ook weg. En de enige die jou opneemt, is dat dienstmeisje. Op een of andere manier is zij vertrouwd met de dood. Met een mysterie. Laten we het zo zeggen. Zij kijkt verder met haar hart. Zonder plaatjes. Zonder theorie. En zij pakt haar op. Zij heeft geen angst. Zij maakt haar borst bloot. En ze laat haar drinken aan haar borst. Dat meisje. Zo. En het is een pietà. En het is ontroerend. En zij geeft dat kind rust. En hoe u het ook ziet. Zij brengt iets tot uitdrukking over een mysterie. Wat een mysterie blijft. Waarvan Hisamatsu zegt. Het zijn de twee grootste bodemloze mysteries van het bestaan. Ten eerste, onze onmacht in het verwezenlijken van onze idealen. Zolang wij gevangen zijn in ons denken, dan botsen we onherroepelijk over muren. We kunnen niet verder. Onze onmacht, ons falen, onze menselijke wijze mislukking, dat is één punt. En daaraan voorbij gaan, dat doet iedereen op een eigen manier. Hij doet het nogal filosofisch. De stichter van Shinran, de zuivere landrichting, die mij zo diep raakt, doet het vooral moreel. Vanuit zijn morele mislukking zegt hij, het doet er niet toe dat ik mislukt ben. Hij kan ook zeggen, het doet er niet toe dat ik doodga. Het reikt verder. En dat doet hij met zo'n grenzeloos vertrouwen, dat hij alleen maar zijn handen vouwt in grenzeloze dankbaarheid. Waar haalt hij dat vandaan? Don't know. Kun je dat nadoen? We kunnen niks nadoen. Maar het is een getuigenis. En Shinran is ook voor mij een ontmoeting. En dat dienstmeisje in de film is voor mij een ontmoeting. Dat heeft mij geraakt. Al bestaat ze alleen op de film. Gewoon doordat ze ook over de dood heen reikt als hij praat met haar eigen gestorven kindje. Zoals het dat meisje dat dood is. En toch nog praat en toch nog roept aan haar borst drukt. Dat is iets wat over de dood heen reikt. En dat is eigenlijk heel dicht bij dat verhaal waarmee ik begon. Want dat meisje heeft verder niks. Die is ongeletterd. Maar het is de bodhisattva in het verhaal. Ik zou het even willen verbinden met iets, een verhaal uit het boeddhisme, wat mij altijd diep geraakt heeft. En wat te maken heeft met die Shinran, dat hij op het moment van zijn diepste naakt zijn en duizeling, ineens, en wij hebben natuurlijk allemaal de neiging, hoe zou het komen? Heeft hij toch geoefend? Zou het komen omdat hij dit gedaan heeft? Het gebeurde. En hij zegt, ik vouw alleen maar spontaan mijn handen, in dankbaarheid, dat ik het mag weten. Meer niet. Zoals Dogen, een hele andere richting, in dezelfde tijd, ook zegt, zelfs mijn uiterste inspanning, waarvan ik denk, nou dit doe ik toch, hè? Dit zitten in meditatie, en dit lezen, en alles wat ik probeer, mijn try, alles wat ik doe, is uiteindelijk ook een diepe expressie van de Buddha Dhamma, zeg maar van dat bodemloze mysterie, wat wij bezingen in de hymne van Prajnaparamita, die bodem, ondoorgrondelijke stilte, enzovoorts. Maar er is een verhaal over dat grenzeloze mededogen, wat Shinran uitdrukt, op een vak, op zo'n wonderlijke manier, en dat raakt mij precies, want daar zet hij dingen op zijn kop, hè. We kunnen dat prachtig vinden van de Boeddha, dat het een paravriti is, hè? Op zijn kop zetten. Metanoia, ommekeer. Echt ommekeer. Dat hij zegt, als de goede mensen al vanuit dat grenzeloze mededogen zeker kunnen zijn dat ze gered worden, laat ik het zo zeggen, in het licht komen. Hoeveel te meer zeker kunnen dan niet de slechte mensen zijn? Voor wie die gelofte is afgelegd. Is dat niet prachtig? Dat is ommekeer. En dat moet ons maar schokken. Laat ons dat alsjeblieft maar duizelig maken. En dat ligt ook aan de oorsprong van een verhaal uit het begin van het boeddhisme, wat mij raakte, en u kent het waarschijnlijk, velen van u, het is een beetje mijn lievelingsverhaal. Het heeft te maken met die icoon die ik heb laten schilderen van Judas, die door zijn moeder verlost wordt uit de donk, uit de hel of wat dan ook. Ook het boeddhisme in zijn oorsprong, de Boeddha en zijn leerlingen, kende zo'n soort Judasfiguur. Dat was een neef van de Boeddha. Devadatta heette hij. Die de Boeddha heeft willen vermoorden. Nou, dat gaat natuurlijk als de grootste misdaad die je in kunt denken. Dat is wat in Japan heet een Ichantiki. Dan ben je verloren. Een Boeddha die komt om de wereld te redden en te ontwaken, zeg maar. Hè? Maar om dat mogelijk te maken wat onmogelijk lijkt. En je dood. Ja, dat staat ook in het verhaal. De aarde scheurt open en die verzwelgt Devadatta. Punt. En hij krijgt daar zijn verdiende straf. Punt. Maar daar eindigt het niet mee. En dat vind ik het mooiste. Want ooit zal hij terugkomen als een Boeddha. Waar halen we dat vandaan? Wie heeft dat ooit geschreven? Waar haalt hij dat vandaan? Dat weet ik niet. Daar heb ik geen bewijs voor. Dat is een sprong. Dat is een sprong vanuit niet weten. Dat is een wonder dat gebeurt, dat tot uitdrukking komt. Net zo goed als daar op die icoon. En dit was echt, wat dat daar heeft geleefd. En deze overtuiging is levend gebleven. En of het nou Shinran is, of wie dan ook, of wat dan ook. Allemaal komt het neer op waar geen mogelijkheden meer zijn om een ander te helpen. Want dat heeft te maken met dat Sam Utpada. Devadatta kan er ook niet uitvallen. Die hoort bij dat Sam Utpada. Hoe? Don't know. Misschien moeten wij daar allemaal maar gewoon bij blijven. Al lijkt het nog zo onmogelijk. En die Dogen, die zo benadrukt dat zitten en praktijk is hetzelfde. En die soms maar heel kil, hij had geen gevoel voor humor, denk ik. Vreselijk vind ik dat. Dat er zo weinig humor in de religie is. Maar het is zo. Die dat altijd zo benadrukt, die zegt zelfs ook heel wonderlijke dingen. Niet alleen over, mijn uiterste inspanning is tenslotte de Buddha Dhamma, maar mijn uiterste verlangen om te redden, als ik het niet kan, als alles in mij zegt, dit kan niet, zoals bij Devadatta of Judas, dat is ook de Buddha Dhamma. Dat is ook een groot wonder. En hij zegt dat soms met woorden die zo uit het evangelie gepikt kunnen zijn, deze Dogen, hè. Hij had een tik met bergen. Hij had zo een iets met bergen, kan ik me voorstellen. Hier zit nog iemand die heel graag naar Zwitserland gaat en die ook een tik met bergen heeft. Ja? Ja, Louise? Je bent ook helemaal weg daarvan. En dat vind ik ontroerend van je. Maar Dogen had dat blijkbaar ook. En dan zegt hij, bergen, wat zijn eigenlijk bergen? De bergen, dat zijn monniken die net zo lang in zen-meditatie gezeten hebben. Wie weet hoe lang, een eeuwigheid lang, totdat ze bergen werden. Totdat daar bergen waren. Maar eigenlijk is dat toch scheppen uit het niets, hè? Dat is scheppen uit het niets. Dat is de evangelie die zegt, als je het geloof hebt, als een mosterdzaadje, kunt je bergen verzetten. En dat is precies de tekst waar Shestov zo door geraakt is, de atheïst, een Joods-Russische schrijver die atheïst is. En hij leest dit woord en hij voelt met zijn hart waar het om gaat. Niet dat hij christen wordt, maar hij weet precies dat die ommekeer daar plaatsvindt. Als je het geloof hebt en dat geloof een kracht is. En niet, ik geloof het wel. Ik geloof wel dat hij gered wordt. Het is iets wat jij doet. Geloof is een kracht en dat drukt zich uit. En het is niet voor niets dat Hisamatsu zegt, juist als hij spreekt over geloof, Shin, en hij citeert dat de Boeddha, op de bodem van de twijfel, op de bodem van dat, van die duizeling, hè, en van die naaktheid, en van de touwtjes moeten laten vallen, dat dat toch iets oprijst van, ik blijf erbij. Dat blijft een wonder. Dat komt daarin tot uitdrukking. Of je dat nou verlangen noemt, of geloof, maar het is handelen. En het is een kracht, en het brengt dingen in beweging. Ja, het maakt dat er bergen zijn. En het maakt dat het bestaan is. En dat we het met nieuwe ogen zien. En soms, zoals in het geval van die film, met dat meisje, en dat stervende meisje, en die ongeletterde dienstbode, komt dat dichterbij. En ook in het verhaal van Devadatta. En om het misschien als op, helemaal op het einde, maar het is wel een beetje persoonlijk. Maar ja, ik begon ook een beetje persoonlijk met dit verhaal, maar ik zal het toch maar vertellen, want het staat een beetje aan het begin van mijn zenweg. Hoe dat voor mij onder andere levend geweest is. Levend geworden is. Ik heb wel eens verteld dat ik geraakt ben door die figuur van Judas, maar dat is niet alleen dat. Ik was net in Leuven benoemd en ik gaf ook les aan godsdienstwetenschappen. En daar was een meisje waar ik heel veel mee sprak. En ik was voor het eerst in het klooster van die Koreaan, van Sansuni. En toen schreef ze mij een brief, wat ik eigenlijk al wist, hoe wanhopig en verloren ze zich voelde. En dat ze weer een zelfmoordpoging gedaan had. En daarna heeft ze nog 8 jaar geleefd. En het is een paar keer per jaar is dat een zelfmoordpoging. En vaak dat ze opbelde, dat ze bijna bewusteloos was. En dat ik mijn pleegmoeder zeg, ga naar de buren, ik hou haar aan de lijn, ik blijf praten. En dat hij dan een ambulance liet komen. En als ik één kind ken, wat een mensenkind wat met angst leefde en schuldgevoel. En wat bovendien van haar pastor te horen kreeg, hè. Jij verdient al alleen al de hel, doordat wat jij mensen aandoet met jouw zelfmoordpogingen. En die van zichzelf wist, ik ben verloren. Ik ben die zo'n diep gevoel van mislukking had. En niets hielp. Praten hielp niet, erbij zijn hielp niet. En tenslotte is dat gebeurd. Ze is eruit gestapt. Het is een keer gelukt. En ik was daar behoorlijk ontredderd van. En ik heb maar één keer, ik heb het enige wat ik kon doen. Of dat nou uit mijn oorspronkelijke christelijke traditie is, of dat ik dat ook gezien heb uit het boeddhisme, of bij Sjestov, het doet er niet toe, of bij Dostojevski. Misschien had ik die film van Bergman al gezien, ik weet het gewoon niet. Maar ik ben gewoon voor dat kind gaan zitten in meditatie. Elke dag opnieuw, en heb ik haar naam genoemd. En het was het enige wat ik kon doen. En alle stemmetjes kon zeggen, nou, dat zou ik, dit was een enige uiting die in mij opkwam. Dat was ook beginner's mind. Daar kon ik bij niemand amper over praten. Ik heb er nauwelijks over. Ik heb het mijn pleegmoeder wel verteld. Tot nu toe ben ik dat kind indachtig gebleven. Hoe het werkt, ik weet het niet. Moet ik dat weten? Nee, alsjeblieft. Als ik begrijp, als ik weet hoe het werkt, dan ben ik verloren. Maar het is iets wat, zoals Masao Abe mij ooit zei bij mijn eerste ontmoeting, what you feel in yourself, undeniable, unresistible, even if all the world is against you and you lose everyone. Misschien is dat de mooiste uitdrukking wat hij zei van die beginner's mind. Dat we zoiets moeten doen. En bij onszelf maar moeten kijken waar voor ons dat meisje is waar ik het nu over heb. Die Magda heette ze, die eruit gegaan is. En die ook voor mij ergens, net als in het verhaal van de man die dat boek 2 die 4 geschreven, waar ik het onlangs over had. Een man die zijn innerlijke weg ging, doordat zijn vriend uit het leven stapte. En aan het eind van zijn leven zei, ik vouw mijn handen, jij bent in mijn leven geweest en jij bent mijn redding geweest. Zo is dat ook ergens met dat kind. En dat blijft een wonder. En daar kan ik alleen maar, en wij allemaal, terug mee de stilte ingaan. Telkens opnieuw.